Goedemiddag allemaal. Fijn om weer hier in jullie midden te zijn. Hartstikke goed om zo het woord van God te mogen delen, wat we ook zo meteen willen gaan lezen. En u kunt het er vast bij pakken, Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Dat gaan we met elkaar lezen en zo meteen ook met elkaar overdenken. Een prachtig gedeelte. We zitten in het boek Handelingen en als inleiding op de schriftlezing zien we eigenlijk dat het evangelie vanuit Handelingen 2, de opstanding van Jezus, dan Pinksteren, de Heilige Geest, en dan gaat het de wereld in. En dan heeft men geëvangeliseerd in Jeruzalem, er is een gemeente ontstaan in Galilea, Judea, Samaria, dat is al een hoofdstuk 8, het gedeelte waar men vroeger ook niet kwam. En nu gaat het gedeelte verder met Filippus, die op dit moment, voor schrijven als we beginnen, zich bevindt in Samaria, in de grote opwekking van Samaria. En dan gebeurt het volgende, dat gaan we lezen. Handelingen 8, vers 26 tot 40. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok, en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandaken, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover het schriftgedeelte. Nou mag de eerste. U zult het vast wel eens meegemaakt hebben, of zelf gedaan hebben. Maar als wij op vakantie gaan naar een bepaald land, dan proberen we altijd iets mee te nemen van dat land. Dus als je bent overal, dan heb je altijd wel van die hebben dingetjes. Dus als je in Parijs bent, dan neem je een Eiffeltorentje mee. Want ja, de Notre-Dame, dat gaat niet meer. Maar hè, dan neem je nu het Eiffeltorentje mee. Of de Big Ben in Engeland, of zo'n rode Engelse bus. Nou, wij hebben zo'n kastje waar dan al die dingen een beetje bij elkaar staan, over wat je kan meenemen uit een bepaald land. Nou, een aantal jaar geleden zijn we in Israël geweest. En ook daar is het natuurlijk altijd leuk om souvenirtjes mee te nemen, want dan heb je natuurlijk prachtige dingen. En daar heb ik het volgende gekocht. Kijk, ik heb hem meegenomen. Een Torah-rol. Met de hele Torah erop. Hier bovenin begint het eigenlijk, dat is al heel mooi. Wie weet wat dit is? Het is geen pen. Het is een jatje. Van het werkwoord jatten. Dit is een jatje, want je komt niet met je vieze vingers aan de schrift. Dus de Jood die leest altijd met een jatje, zoals wij altijd met onze vinger langs de tekst gaan. Heb je daar een jatje voor? En daar kennen wij het werkwoord jatten van, stelen. Dat is een jatje. Nou, en hier zie je een bord, dat is als het ware met de geboden van God, wordt er overheen gehangen. En dan haal ik hem er keurig af. En dan moet je eens kijken hoe mooi dat is. Kijk, dan halen we de hoest eraf. En een bandje eromheen. En dan moet je eens kijken. De hele Torah in het Hebreeuws staat erop. Hartstikke mooi. Even hier vooraan. Wil jij een stukje voorlezen, alsjeblieft?
Abracadabra.
Nee, dat staat er niet. Abracadabra. Maar dat is het wel voor jou. Is er iemand die het kan lezen? Lastig, hè? Nou ja, zo zat ik zelf ook al een beetje. Ik kan het inmiddels wel lezen. Ik weet ook wel welke klinkers en medeklinkers er staan. Maar het vertalen is best lastig. Nou, je moet je voorstellen dat dit dus over iets is waar de kamerheer uit Ethiopië mee ook in zijn koetsje zat. Zijn wagen staat er in de Bijbel. Hij was dan, dit is dan de Torah-rol, maar hij was de Jesaja-rol aan het lezen. En dat was dus zoiets, en dan zat hij mee op schoot te kijken. En dan moet je je ook voorstellen, we weten niet precies wat voor taal die sprak, maar waarschijnlijk Grieks. Dus, maar ja, hij was een gelovige, dus misschien dat hij toch wel wat wist, hoewel er ook rollen in het Grieks waren, maar dat weten we niet precies. Maar hij zal een beetje zoals jou daar gezeten hebben, misschien van een beetje abracadabra is het wel. En was het niet de tekst, dan was het wel de inhoud. En het verhaal wat wij gelezen hebben, lijkt heel simpel. Oh, hij rolt nu alle kanten op. Ik zal even vastleggen. Als je dit verhaal zo hoort van Filippus en die kamer uit de Ethiopië, dan zou je eigenlijk op het eerste gezicht kunnen zeggen dat het wel het is een mooi verhaal, het is makkelijk. Want ja, er was een toerist, die was naar Jeruzalem gekomen en die had zijn rol gekocht. Maar ja, hij begreep het niet. En wat mooi dat dan net toevallig daar Filippus op die weg ook liep. En die hoorde hem spreken en die had ook, zal je het even uitleggen, en die legt het uit. Mooi zo, we hebben het begrepen. Die man komt tot geloof enzovoort. Het zou iets te simpel zijn om het verhaal zo neer te leggen. Want als we in Gods woord gaan kijken, dan zien we dat er heel veel details staan. Als je kijkt naar vers 27 en vers 28, dan zie je dat er niet staat een man uit Ethiopië keerde terug. Maar Handelingen beschrijft heel gedetailleerd wat voor man dat was. En dat is opvallend. Want dat betekent dat Lucas, de schrijver van Handelingen, ons iets wil vertellen over dat gedeelte. Dat het niet zomaar een gedeelte is, maar dat we moeten kijken. Ik ga je eigenlijk laten zien dat dit verhaal een veel diepere bodem heeft dan we misschien denken. En tegelijkertijd een hele actuele boodschap voor ons vandaag, ook voor de gemeente, hier in Kesteren kan hebben. En het eerste plaatje wat we eigenlijk zien is het plaatje en zie. Zo begint uiteindelijk vers 27 met de beschrijving. Het eerste plaatje wat ik wil laten zien, wie is die man nou eigenlijk? Het was niet zomaar een toerist. Er staat, hij was een Ethiopiër, een Noordoost-Afrikaan, een buitenlander. Hij zou waarschijnlijk gekleurd geweest zijn, in ieder geval flink donker. En we weten dat hij in dienst was van de machtige heer, dat hij in dienst was van de koningin van de Ethiopiërs, een machtige heer van de Kandaken, zo werd dat dan genoemd, soort koningin. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat deze man was een minister van Financiën. En er staat zelfs bij dat hij heel haar schatkist beheerde. Staat in vers 27 ook. Nou, ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar heel je schatkist toevertrouwen aan iemand, dan moet je een enorm vertrouwen hebben. Nou, daar zorgde de koningin wel voor. En niet op zo'n prettige manier. Want er staat ook dat deze man een eunuch was. Een ontmande. Iemand waarin zijn mannelijkheid, de geslachtsdelen zijn weggehaald, waarschijnlijk al van kinds af aan. Deze man is een fysieke slaaf van deze koningin. En dat heeft ze expres gedaan, zodat hij nooit trouw kon zijn aan iemand anders. Niet aan een vrouw. Hij kon geen nageslacht meer krijgen, zodat hij ook niet een eigen dynastie kon beginnen. Hij kon ook niet het geld wegsluizen naar iets anders. Die man was volledig in de macht en in de greep van deze koningin. Zodoende kon zij haar schatkist toevertrouwen. Deze man zat helemaal in het systeem. Maar we weten ook dat hij een gelovige was. Even terug op dat eunuch trouwens. Het letterlijke woord van dat eunuch betekent iets anders dan wij denken. Dat betekent niet ontmanden, het betekent bedbewaker. Eune is bed en echo is in bewaring hebben. Een bedbewaarder. Dit soort mannen werden ook aangesteld als bewakers van de harem van koningen en allerlei groeperingen. Zodat ze als het ware letterlijk op de slaapkamers sliepen zonder dat ze daar allerlei ellendige dingen konden veroorzaken. Dat is de letterlijke betekenis. En deze man was een soort vrouwenoppasser. Een gecastreerde man, een gesnedene. Maar hij was ook een gelovige, zoals ik al zei. En voordat wij daar makkelijk overheen gaan, moeten we een aantal dingen weten. Want daarom wordt het zo expliciet versteld in vers 27. Hij was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Een gelovige, misschien wel een van de oude stammen van het 10-stammenrijk, wat afgevoerd is, die tot heden toen nog steeds in Ethiopië zit, een van die stammen, die langzamerhand ook weer terugkeert naar Israël. Maar deze man was naar Jeruzalem gekomen. Maar het verhaal wordt wel triest. Want allereerst zien we dat hij een slaaf was, in de diepste vorm van deze koningin. Hij was een buitenlander, hij sprak waarschijnlijk de taal niet goed. En eenmaal aangekomen in Jeruzalem, mocht hij geen stap verder zetten. Hij was niet welkom. Waarom niet? Dat lezen we in Deuteronomium 23, vers 1. Daar staat: iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zo, daar sta je dan. Als gelovige, je wil je offers brengen in de tempel. Je wil misschien in gesprek gaan over wat je geleerd hebt. Maar de schriftgeleerden moeten je niet. Je mag zelfs niet bij het hek komen van de tempel. Je mag je offers misschien afgeven aan iemand. En die regelt het voor. En voor hen willen ze niks met jou te maken hebben. Vind je het gek dat deze man later zegt tegen Filippus: wie legt het mij uit? Ze moeten me niet. Ik ben niet welkom klaarblijkelijk. En dit verhaal heeft een triestheid in zich dat deze man terugkeert. Met ergens een verlangen naar God. Maar niemand die het een keer echt uitlegt. Allemaal regeltjes, tradities en dingetjes. Maar wie praat nou een keer naar het hart van deze man? En als deze man zich niet gedraagt, niet is zoals volgens de regeltjes, zich niet kleedt volgens de regeltjes, dan ben je niet welkom. Dan moet je het maar buiten de deur gaan zoeken. En we zien hier een plaatje geschetst worden van een wettisch jodendom. En deze man leest een Jesaja-rol. En het roept een triest beeld op. Eenzaam. Want hij heeft geen familie. Geen vrouw. Geen kinderen. Hij is ontmand. Daarmee is ook zijn mannelijkheid gewoon kwijt. En zijn trots stukje daarin ook gewoon weggevaagd. Hij is niet welkom in Jeruzalem. Hij wordt niet begrepen. Hij is gebonden als slaaf. Dit is het plaatje waarom Handelingen wil dat wij dat zien. Maar het is niet het enige plaatje. Hou dit even vast, ik kom hier zo meteen op terug. Dit is plaatje A. Het tweede plaatje, de tweede film die zich afspeelt, en dat is de eerste film, die man die hobbelt op die weg met in zijn kar en leest dat boek en snapt er niks van. We gaan van Zuid-Israël naar die weg naar Gaza, dat is zuidwaarts, helemaal naar boven in Israël. En dan komen we bij een ander plaatje. Daar zien we Samaria. En in Samaria is het geweldig op dat moment. Waar Jezus nog bijna niet mocht komen, waar ze niets van Jezus moesten hebben. Nu Filippus er is en Petrus en nog een aantal apostelen, komt de een na de ander tot geloof. Werkelijk een grote opwekking als je leest in Handelingen 8 hoe dat gaat. Hè, waar het woord verkondigd wordt en de menigte hield zich aan wat Filippus zegt. Geweldig. Je ziet eigenlijk de uitwerking van Handelingen 1 vers 8. Waar staat: wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem. Daar was een gemeente ontstaan. In Judea en Galilea, waar de apostelen naartoe gingen. Ja, in Samaria zelfs, waar Filippus nu is. En de laatste zien we in dit verhaal naar voren komen. Vlak voor de bekering van Saulus komt hier de eerste buitenlander aan boord. De eerste persoon die hoort bij de uiteinden van de aarde. Die komt nu in beeld. Maar de Samaritaan, de Galileërs waren niet welkom bij de tempel. Dat waren domme mensen. Kon er iets goeds komen? De Samaritanen mochten niet bij de tempel komen. Die geloofden in een andere berg en een andere plek van samenkomst. Die waren niet welkom. Deze Ethiopische man was niet welkom. Dus Handelingen wil ons iets vertellen. Namelijk dat het evangelie met name ook is voor die mensen die denken, ik deug niet voor de God van Israël. Want dat is denk ik het gevoel wat hier beschreven wordt. Deze man denkt, de God van Israël moet mij niet, want ik voldoe niet aan het plaatje. En dan gebeurt er daar in Noord-Israël, daar in die noordwesthoek in Samaria, dan lezen we dat er een engel komt, vers 26. En die engel die zegt tegen Filippus, sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Even stoppen hier. Ik hoop dat je goed beseft dat Filippus totaal niet wist wat hij moest doen. Kortom, als ik nu tegen jou zeg, ik zal tegen jou zeggen, jij moet vandaag naar de weg tussen Groningen en Bedum. En de Heer zegt, jij moet naar de weg tussen Groningen en Bedum. Nou, wat zou je zeggen? Heel goed. Even opzoeken waar het ligt. Kortom, in dit geval ook, er wordt geen stappenplan gevraagd. Dus de Heer zegt niet, er loopt daar een man en je moet daar het evangelie brengen. De tweede lijn is de gehoorzaamheid van Filippus. Die totaal niet weet wat hij moet doen, maar hij hoort de stem van de engel. En hij zegt, ga daarheen. Wij christenen zijn vaak heel berekenend. Ja, maar heren, wat ga ik daar dan doen? En wat kost het dan? Hoe lang dan? En kost me dat geld? En moet ik... Ga naar het zuiden. De weg van Jeruzalem die afdaalt naar Gaza. En ik zou even zeggen, het is een eenzame weg. En dan lezen we in vers 29. Dan is klaarblijkelijk Filippus daar. Hè? Dus die is naar die weg toe gegaan. Die staat daar. Dan moet je je voorstellen, een lange weg. Een beetje stoffig en woestijnachtig. Want dat is die weg naar Gaza. Die gaat half door de woestijn. En dan sta je daar op die weg. Ja. En nu? Nou heer, ik sta op die weg. Maar waar moet ik naar kijken? En dan zegt vers 29. Komt de Heilige Geest en die spreekt tot Filippus. Ga naar deze wagen of voeg u bij deze wagen. Er staat niet klim aan boord. Dus er komt een wagen, maar hij staat op die weg. En denkt, ja, is het die? Is het die? Waar moet hij naar kijken? En dan zegt de geest, ga naast deze wagen. En voeg u betekent niet aan boord, maar letterlijk ga naast die wagen lopen. Hij moet een aardige conditie gehad hebben, denk ik. Want die wagen die hobbelt voort. Er was natuurlijk wat personeel met paarden en allerlei. En die man ging natuurlijk niet alleen die schatkist beweren, was hij beroofd. En Filippus gaat naast die wagen lopen. Zie je het voor je? En hij moet gaan luisteren. Hij weet nog steeds niet wat hij daar met die wagen doet. Dus hij legt zijn oren als het ware te luisteren. En dan zien we dat twee lijnen samenkomen. Want in de wagen is het uiteindelijk de Ethiopische man die de Jesaja-rol aan het lezen is. En heel die weg vanuit Samaria, gehoorzaamheid aan de Here, loopt uiteindelijk in opdracht van de Here Filippus op die weg. En hij hoort die man de Jesaja-rol lezen. En dan wordt het helder. Dan wordt helder, hé, er is wat. Filippus snelde daar naartoe en hoorde hem dus de profeet Jesaja lezen. En nou begrijpt Filippus, dus daarom moest ik daar naartoe. Daarom moest ik weg uit dat mooie gebied met al die opwekkingen en al dat geweldige en onder de christenen. Moest ik naar deze eenzame weg. Letterlijk en figuurlijk. Omdat iemand in die wagen zich zo eenzaam voelde. Dat hij de moeite waard was om door de Here gezien te worden. God had al lang gezien dat dat karretje met die man daar ging. En stuurde iemand vanuit het hoge noorden naar die weg, Filippus. En nu pas weet Filippus wat hij daar doet op die zanderige weg. Dat God deze man genadig wil zijn, wiens verminking, wiens onvermogen God te doorgronden, hem heeft doen denken, ik ben niet welkom bij de God van Israël. Hij zal nooit zich om mij bekommeren, want ik deug van geen kanten. Maar het omgedraaide zal waarheid worden. De genade van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest bleken ook voor hem te zijn. En dan rent Filippus nog steeds langs die wagen en zegt hij, begrijpt u wat u leest? En dan gebeurt het volgende. Bijna melancholisch klinkt er dan uit die wagen. Wat denk je zelf? Als niemand het mij uitlegt. Kortom, geen schriftgeleerde wilde mij te woord staan. Ik mocht zelfs niet in de buurt komen van de bibliotheken. Ik mocht de Torah-rollen zelfs niet aanraken. Hoe denk je zelf? Dat moet je even in dit gesprek gaan horen. Dat deze man terecht zegt, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? Dan zegt hij, nou Filippus, kom aan boord en kom naast mij zitten. Dat zinnetje, dat is treffend. Hoe zou ik kunnen begrijpen als niemand mij de weg wijst? Eigenlijk heel triest. Het is een heel triest beeld. Deze man is naar het centrum, naar het hart van het Joods geloof gegaan. De tempel. De plek waar de tempel nog stond. Waar de offerdienst aan de Here werd gebracht. Pleinen vol gelovigen. Pleinen vol met priesters. Maar je hebt geen idee waar het om draait. Een zoekende man. God aanbiddend. Hoe vaak komen we dat niet in onze maatschappij tegen? Hoeveel mensen vandaag de dag lopen hier in Kester en de omgeving met diezelfde vraag? Vol religie, vol met gewoontes en tradities. Mensen die lezen, die horen, die zoeken, ja zelfs kerken bezoeken, maar niet uitgelegd krijgen waar het werkelijk om draait. Overal in ons land zijn kerken. Sommigen zijn open iedere dag om een kaarsje te branden, om wat dan ook, om glas- en loodramen te kijken. Overal zijn gelovigen, maar er zijn zoveel mensen die geen uitleg meer krijgen. Ook al zitten ze zelfs in de kerk, ook al zijn ze in het hart van het geloof, al zijn ze in de tempel van hun leven, maar het evangelie van Jezus Christus niet meer te horen krijgen. De kerk is op heel veel plekken een museum van traditie geworden. Een plek waar het verleden in stand wordt gehouden. Een verzameling stenen en museumstukken, maar de levende stenen zijn verdwenen. Hebben wij als gemeente nog die durf, die passie, die gehoorzaamheid van Filippus om te gaan wandelen op de eenzame wegen van Kesteren. Daar waar mensen weglopen van het Jeruzalem van vandaag. Daar waar mensen zeggen, dat heiligdom laat me zitten. En eenzaam op hun wegen lopen. Want ik ben niet welkom, want mijn leven klopt niet. Ik heb dingen gedaan die niet kloppen. Ik pas niet in het kerkelijk plaatje. Ik kleed me niet. Ik heb een echtscheiding meegemaakt. Ga zomaar door. En hoeveel van die mensen lopen niet op die eenzame wegen? Bij God vandaan. Omdat mensen hun regels en hun dingen hebben gesteld. Hebben wij nog die durf en passie van Filippus om die eenzame wegen op te gaan, geleid door de Here? Durven we gaan staan in de kracht van God, in de leiding van God en in het woord van God, om op de wagens van mensen te klimmen en er niet een leuke praat te gaan houden en niet een soort dogmatiek op los te laten, maar ze te confronteren, nee niet confronteren, ze te bedouwen met de Heer Jezus. Want dat is wat we zien gebeuren. Filippus gaat aan boord. Hij hoort dat deze man Jesaja leest. Het exacte citaat is Jesaja 53, vers 7 en 8. Dat is wat hij leest. En de goede kenner weet dat Jesaja 53 het hoofdstuk van de Heer Jezus is. Daar waar de Heer Jezus wordt uitgelegd. Voor degene die hem kennen. Dus deze man leest iets. En die leest iets over een schaap naar een slachting. Een lam stemmeloos bij de scheerder. Die zijn mond niet opendeed. Die vernederd wordt. Die zelfs van de aarde wordt weggenomen, vers 32, 33. Het is nogal logisch dat deze man zegt, Filippus, over wie gaat het nou eigenlijk? Heeft hij het over zichzelf, Jesaja? Overkomt het hem? Gaat het over iemand anders die nog moet komen of al geweest is? Deze man heeft geen idee. En ik zal je sterker zeggen. Als je de Heer Jezus niet kent, zul je Jesaja 53 nooit kennen. Zul je de profetieën van Israël niet begrijpen. En daarom moet het gaan over de Heer Jezus. Die moet verkondigd worden. En hij komt aan boord en dan staat er ook. En Filippus deed zijn mond open. En wat staat er? Uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Dit gedeelte kan alleen maar in dat licht uitgelegd worden. Hij verkondigt Christus. En weet je wat dan zo bijzonder is? Voordat we naar vers 36 gaan, daar zit een periode tussen. Dus hij verkondigde hem Jezus, dat is het enige wat wij weten wat er aan boord gebeurt. We weten niet wat Filippus vertelt. We weten niet hoe hij het verteld heeft. Net als bij Zacchaeus, ook al zo boeiend. Als Zacchaeus het huis ingaat, of Jezus het huis van Zacchaeus binnengaat, krijgen we niks te horen. Krijgt hij nou op zijn kop? Wordt hij gecorrigeerd? We weten het niet. Het enige wat we te zien krijgen is de vrucht. Dat Zacchaeus, in plaats dat hij tweevoudig moet terugbetalen volgens de wet, viervoudig terugbetaalt. En wat we hier in dit verhaal zien, is we weten niet wat er in is. We weten alleen dat de Heer Jezus verkondigd wordt. En als we de Heer Jezus kennen, dan weten we dat het gaat over vergeving. Dan gaat het over liefde. Dan gaat het over rechtvaardiging. Dan gaat het over bekering. Dan gaat het over die dingen die de mens herstellen. Geen hel en verdoemenis, dan is die man er lang eruit gegooid. Want dat had hij al ervaren namelijk. De Heer Jezus werd verkondigd. En dan zien we in vers 36... Dan zien we uiteindelijk dat er zoveel liefde, zoveel waardigheid, goedheid en eerlijkheid verteld moet zijn in die wagen. En dan komt het tot een punt. Want het is niet Filippus die zegt, kijk, daar is water. Het is deze man zelf. Deze man zelf zegt, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dat kijk, daar is water is geen besprenkeling geweest, zal ik u wel zeggen. Want zo'n karretje wat onderweg is naar Ethiopië, die hadden heus wel een paar druppels water aan boord. Om een 1000 kilometer reis te maken. Die hadden vaten vol met water aan boord. Dus je hoeft niet voor een paar besprenkelingetjes even af te gaan dalen naar het water. Nee, daar was water om gedoopt te worden door onderdompeling. Maar het is de Kamerheer zelf die het vraagt. En nu snap je dat de vraag, wat verhindert mij, opeens veel dieper wordt dan je denkt. Het is logisch dat deze man dat vraagt. Want zijn ervaringen uit Jeruzalem, die dachten, ja Filippus, jij kan het leuk vertellen. Maar ik zit met mijn leven. Ik ben een ontmande. Ik deug niet. Ik hoor niet bij jullie volk. Ik spreek jullie taal niet. Hij kan zo alle argumenten opnoemen. Zoals wij dat vandaag ook kunnen. Allemaal argumenten kunnen wij wel aandragen. Want kloppen onze levens wel allemaal? Maar deze man vraagt terecht, ja, Filippus, wat verhindert mij nou? Kom maar op nu, laat het nu maar eens spannend worden. En hij verwacht dat Filippus nu gaat komen met de punten. Ja, ja, je mag wel gedoopt worden, maar je moet eerst, ja, je snapt de Bijbel, je moet eerst de Bijbel goed kennen en je moet dat weten. En dan moet je wel met je juiste kleding aan, je moet je een beetje aanpassen aan de rest van de gelovigen en alle andere dingen. Nee. Als u, vers 37... met heel uw hart gelooft. Het is geoorloofd. Het rijtje ontbreekt. Een functionerend gesprek ontbreekt. Alle dingen. De Heer Jezus is verkondigd. Het verlangen in het hart is gekomen. En op die precaire vraag, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Wordt hier beantwoord. Als jij met heel je hart gelooft. Is het geoorloofd. En wat is dat nou met heel je hart? Nou, je hart is in het Joodse geloof het centrum van je beslissingen, van je denken. Als je met je hart gelooft, dan verandert je denken. Als jouw denken verandert, veranderen je handen, je mond, je oren. Wie bij het hart begint, zal uitwerking vinden via de handen. En als jij met heel je hart gelooft, dan wil je niet meer vloeken. Dan wil je dat jouw voeten gaan daar waar de Heer Jezus zou gaan. Dan wil je niet anders. Dat doe je niet zelf, dat doet de Heilige Geest. Dat is het verlangen. Heer, verander mijn hart. Dat is wat veranderd mag worden. En dan zegt deze man dat ook. Met een korte belijdenis. Ja, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is de belijdenis die uitgesproken wordt. Geen 150 vragen Heidelbergse catechismus. Maar de vraag, geloof je met heel je hart? Ja, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan wordt de wagen stilgezet. En Filippus en de kamerheer daalden af in het water, vers 38, en hij doopte hem. Zo gaat het verhaal verder. De doop is de gehoorzame consequentie van wat de Heilige Geest in het hart gedaan heeft. Eerst wedergeboorte, dan de doop als gehoorzame reactie erop. En weet je wat ik zo mooi vind? Deze man was een Isaia-rol aan het lezen. En we lezen daarna dat Filippus werd weggenomen. Die gaat weer aan de weg in Caesarea, in Asdod. En deze man vervolgt zijn weg met vreugde. En moet je je voorstellen, het staat er niet, hè, maar dat is even mijn interpretatie. Stel dat die man was verder gegaan en wauw, dat was geweldig. Nou weet ik waar het over gaat. En die man gaat verder lezen in die Isaia-rol. En ik denk dat hij ongeveer nog geen 20 minuutjes onderweg is geweest. Zullen we even kijken wat hij toen had gelezen? Pak eens bij, Isaia 56, vers 3 tot en met 5. Dus Isaia 53 is uitgelegd. Er zal Filippus van alles hebben over verteld. En Filippus is er weg, die man denkt, ik ben helemaal geïnspireerd, ik ga verder lezen in die Isaia-rol. En dan moet je eens kijken wat er dan vervolgens staat in Isaia 56, vers 3 tot en met 5. Als de Heere God zelf door de schrift gaat spreken tot deze man. En ik weet bijna zeker dat hij het gelezen moet hebben. Daar staat het volgende. Laat de vreemdeling, zij van de uiteinden der aarde, die zich bij de Heere gevoegd heeft, niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Daar komt hij. Laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere, over de ontmanden die mijn sabbaten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan hun mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Wauw, een naam geven. Een naam is identiteit. Dat is niet een nummer, maar je bent iemand. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Moet je je voorstellen. Zo. Dat deze man dat vervolgens te lezen kreeg. Kan je je voorstellen dat deze man met vreugde op weg ging naar Ethiopië. Nadat hij dit van de Heere zelf gehoord had. Dat de Heere spreekt. Hij mocht niet komen. Maar Jesaja zegt, binnen mijn muren, in mijn poorten, in mijn huis ben jij welkom. En ik zal jou een nieuwe naam geven. Een nieuwe identiteit. Want zo ben ik werkelijk. Door de Heer Jezus heen. Want de Heer Jezus heeft dat voorhangsel doen scheuren van boven naar beneden. Zo is het heil en de toegang tot God open gegaan. En mocht deze man ingaan. En weet je, vandaag de dag en misschien wel hier in ons midden. Ben jij het niet? Die soms die eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza bewandelt. Velen lopen die weg. Weg van het geloof. Weg van die kerk die zo veel pijn kan doen soms ook. Kerkelijk Jeruzalem verlaten omdat niemand het kon uitleggen hoe het nou werkelijk zit. Omdat we het zo vaak over religie hebben in plaats van over de levende Heer. En misschien hobbel je nu zelf wel voort. En voel je je net als die kamerling. Heel veel mensen voelen zich als die kamerling. Zondig. Onrein. Niet waard. Want ja. Wat moet de God van Israël nou met mij? God weet namelijk hoeveel ik vloek. hoeveel porno ik kijk, hoeveel vragen ik stel, welke pokerface ik opzet in de kerk. God ziet toch alles. Wat zou hij met mij moeten? Ik ben ook geen Jood. Ik heb misschien heel mijn lichaam ondergetatoeëerd vanwege de feestjes van vroeger. Ben je dan welkom? En hoeveel mensen vandaag de dag niet in hun eigen bubbel lopen, maar ten diepste eenzaam zijn op de weg van Jeruzalem af naar Gaza, de woestijn in. Misschien voel je je helemaal niet waardig om wie je bent, om wat je gedaan hebt. Maar weet dat we vanmiddag mogen weten, ik mag je Christus verkondigen. Christus de levende, die opgestaan is uit de doden, die alles volbracht heeft om de weg volledig te openen. En Jezus zegt het zelf in Johannes 3, vers 17. Ik ben niet gekomen om te oordelen. Ik ben gekomen om hen te redden van het oordeel. Om ben gekomen om ze vrij te komen. Want zo lief had God de wereld. De opstandige wereld. Hè? Er staat kosmos. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden. Opdat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven mogen hebben. Dat is waarom Jezus kwam. Daarom mogen we Christus verkondigen. En dat is ook de verkondiging die ik je mee mag geven. Dat Jezus van je houdt. Ook al heb je van alles en nog wat gedaan. En zit je nog steeds misschien heden nog op dat stuk. Op die weg. Want Jesaja geldt ook voor jou. Voor ons allemaal. En weet je. Dat zondebeseffen. Sommigen zeggen van ja, dat kan niet en dat moet niet. Ik heb wel eens jongeren gehad die zeiden. Ja, maar ik voel zoveel schuld naar God. Ik voel zoveel dat ik verkeerd heb gedaan. En als God weet, en hij weet het, wat ik allemaal doe. Ik zeg, dat is hartstikke goed. Dan zitten ze heel raar aan. Ik zeg, ja, dat is echt serieus, dat is goed. Zonder besef is namelijk de helft van bekering. Ik heb een veel groter probleem als jij naar mij toe zou komen als voorganger. Zeg, ik wil gedoopt worden, want ik ben zo geweldig, joh. Ik doe zulke goede dingen. Ik sta iedere zondag dat te doen in de kerk. Ik doe dat en ik geef. Dan gaan we even 3 gesprekken extra plannen. Dan heb je het niet begrepen. Maar juist dat stukje waarin je zegt, ik ben het niet waard. Dan zeg je, je bent gelijk. Voor de wereld ben je het niet waard. En misschien voor de Torah ook niet. Dat is de helft van je bekering is. Heren, ik ben het niet waard. Ik ben een zondaar. Wees mij genadig, want ik kan het juist niet alleen. En de andere helft is dat Jezus zegt tegen die mensen die dat denken. Maar weet je, mijn genade is voor jou genoeg. Ik heb je zonde gedragen aan het kruis van Golgotha. En ik zet je in de vrijheid, in de kracht van de Heilige Geest. Dat is het ware evangelie van Jezus Christus. En ik denk dat dat verkondigd is in die koets, ook al staat het er niet. Want anders had die man nooit zo'n diep verlangen gekregen. Weet je, alleen maar hel verdoemenis, dat brengt ons verder weg van God. En het klopt voor de helft, omdat als we niet Jezus aannemen, dat inderdaad de bestemming is. Zo laten we heel eerlijk zijn, dat is ook zo. Maar het evangelie is niet dat we dat moeten prediken, maar dat we daaroverheen het evangelie van Jezus Christus mogen leggen. Die gekomen is om ons weg te halen van dat oordeel. Weet je, Satan doet niets liever dan ons daarvan te overtuigen. Weet je, zo gaat het altijd met zonde. Zonde wordt je uitgenodigd door de Satan. Doe dat, want het voelt goed en het is fijn. En je mag voor jezelf kiezen. Jij bent belangrijk, bla, 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 bla. En dan komen we tot de zonde. En dan blijkt Satan een verrader te zijn. Want de zonde is gebeurd. En Satan gaat als een klein kind naar God. Hij heeft mij gepest, zoiets. Moet je kijken. Oh, wat een zondaar. Heren, ik zou hem nooit opnemen in uw midden, hoor. Nee, maar eens kijken wat die allemaal gedaan heeft. Dan wordt hij onze aanklager. Hij is de verleider aan de ene kant en de aanklager aan de andere kant. En daarmee is hij hartstikke onbetrouwbaar. Maar wij moeten uitkijken dat we daar niet in blijven hangen. Want wat gebeurt er met mensen die zonde doen? Je voelt je onrein. Je voelt je onwaardig. Je bidt niet meer. En dat is zo mooi wat ik net gezegd. Blijf bidden, blijf die Bijbel openen. Consequent. Want Satan zegt, nee, dat moet je niet doen, joh. Hij blijft in je bed liggen, joh. Hè? Weet je, jij hebt zoveel zonde gedaan, God wil jou echt niet meer horen, hoor. Jouw gebed, hij vindt een hypocriet. Zo werkt Satan in onze gedachten door. Maar het is een leugen. Het is een hartstikke leugen. En daarom moet je gaan staan in de kracht van de Heilige Geest. En zeggen, ik ben een kind van God. Je hebt een prachtig lied. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. Johannes de Heer 60. Prachtig lied. Dat moet je voor ogen houden. En zo zijn dat de wapens tegen Satan. Ik ben een koninklijk kind. Want ik ben een kind van God. En dat is precies wat deze man zegt. Ik geloof in dat Jezus Christus de Zoon van God is. Er staat ergens anders in het Nieuwe Testament. Ik geloof, ik leef door het geloof in de Zoon van God. Afsluitend. Ken jij de Heer Jezus werkelijk? Stel jezelf de vraag hoe ver jij in traditie leeft. Maar misschien jezelf ziet in dat karretje met die Bijbel voor je. Hopeloos te pogen om erbij te mogen horen. Te voldoen aan alle regeltjes die jij bedacht hebt die anderen je kunnen opleggen. Vraag jezelf eens af of de Heer Jezus het ook van je vindt. Of het niet al lang tijd is om gewoon tot de Vader te komen. Gewoon zoals je bent. Om al die sores nou eens af te leggen. En al die verwijten van Satan dus te zeggen, hou op en zwijg in Jezus' naam. En die vreugde van Filippus en van deze kamerheer toe te laten. Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Nadat de Heilige Geest hem dat heeft laten zien. Hij bleef een onmande. We lezen nergens dat hij niet meer in dienst was van de koningin. We lezen nergens met dat hij geen minister van Financiën is. Maar hij is geen slaaf meer. Geen gebondene. Maar ook al zijn ze aards gebonden in de hemelse gewesten, was deze man vrij. Vrijgemaakt. Dan anders. Ja. Dat is wat we mogen zien. En ja, we moeten onze taak doen. En ja, Satan gaat rond als een briesende leeuw. Maar vorige week hebben we Pasen gevierd. En hou daarmee vast, de boodschap van Pasen. Waarlijk, de Heer is opgestaan. Amen.
Amen.
Amen.